In de toekomst zullen 10 mensen uit allerlei volk en taal en natie vastgrijpen de slip van 1 Judese man. En ze zullen zeggen, we willen met u gaan, want de Heere God is met u. Dat is het laatste vers van Zacharia 8. Er is een tijd geweest, en dat was toen een wereldmacht, Egypte, dat er 1 Judese man was, die daar in Egypte alles anders maakte. Jozef. 1 Judese man. Er is een tijd geweest dat in het rijk van Perzië, van Iran van toen, een enorme hetze was tegen Israël en er was 1 Judese man die niet bukte voor Haman, de Jodenhater, Mordechai. 1 Judese man. Probeer het op jezelf eens een keer te betrekken. En ga dan zeggen, ik heb die ene man ontmoet, de Heer Jezus. Die ene Judese man die ook in mijn leven alles compleet heeft veranderd. Waarvan je kunt zeggen, kom maar bij hem als je vermoeid en belast bent. Hij zal je rust geven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Het is heel eenvoudig en niet tot een bepaalde club behoren. Het is de Bijbel, het is het woord van God, waar zulke dingen zo prachtig in getekend zijn. En er komt een moment dat hij terugkomt, die man. Hij heeft voor ons plaats bereid in het huis van de Vader. Hij komt ons halen en hij wil ieder die gelooft daar brengen waar hij zelf is. Dat lied is uit mijn hart gegrepen. Nu gaan we vanavond verder met ons onderwerp en het gaat over diezelfde man. Het gaat altijd over hem. Het is de schrift die getuigt van de Heer Jezus. De schriften zijn het, zegt de Heer Jezus zelf, die van mij getuigen. En toen bestond het Nieuwe Testament niet, toen hij dat zei. Dus alleen het Oude Testament was toen voorhanden. Het Nieuwe Testament moest immers nog geschreven worden. En nu hebben we ook het Nieuwe Testament en we willen daar ook iets uit voorlezen. En ik begin vanavond in Lucas 2. Dat is het kerstverhaal, zou u zeggen. Het is het evangelie van Lucas. Dat hebben u waarschijnlijk vele, vele keren gehoord. Maar ik wou niet over de geboorte zelf lezen, maar van iets later, dus Lucas 2 vers 22. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is en dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. Om een offer te brengen, volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En de man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid of uw heil gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, zie, dit kind is bestemd tot een val, tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken wordt. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen uit veel harten openbaar worden. Tot zover Lucas 2. De rest ga ik straks lezen, denk ik. Het is beter om het stukje voor stukje te nemen. Wat is hier aan de hand? De Heere God had gezegd dat alles van hem was. Maar hij wilde de eerstgeborenen van alles als zijn eigendom zien. Elk eerstgeborene, elk stukje eerstgeborene uit het vee was voor de Heere en werd geofferd. Alleen voor mensen, want de Heere wil nooit een mensenoffer. Alleen voor mensen was er dan een uitweg. Ze moesten wel aan de Heere gegeven worden, maar ze hoefden niet zelf te sterven, maar daar zou dan in de plaats van zo iemand ofwel een groter dier, ofwel twee tortelduiven of twee jonge duiven geofferd moeten worden. En dat gebeurde hier. Het is dus het aanbieden van, dit is onze eerstgeborene, alsof het de eerstgeborene was van Jozef en van Maria. Ik laat het even voor los, maar dit hebben ze zo gezien. En op dat moment komt daar een oude broeder, Simeon, bij staan. En die ziet dit. En die heeft door de Heilige Geest een openbaring gekregen. Dat staat in de tekst, we lazen dat net. En die openbaring was van dien aan dat hij zag wat er eigenlijk aan de hand was. Probeer het eens. Hij is hier op aarde gekomen. Als Johannes de Doper hem ziet, later is hij wat ouder. Dan zegt hij, zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En nu, na waarschijnlijk een dag of 33, 35, we weten niet precies, maar zoiets moet het geweest zijn. Wordt het kindje Jezus daar die tempel, want de priesters waren binnengebracht. En eigenlijk zou hij moeten sterven, hij was van God. Maar dat hoefde niet, omdat er dan twee jonge duiven zouden sterven in plaats van. Een groter contrast kun je bijna niet krijgen. Op dat moment zegt Simeon, dit is uw heil. En Maria, door jouw hart, door jouw ziel zal een zwaard gaan, want hij zal wel sterven. Hij profeteert hier al van het sterven van diezelfde eerstgeborene. Door jouw ziel zal een zwaard gaan. Dat duidt erop dat er dus echt een ingrijpend iets gaat gebeuren. En dat heeft te maken met het heil, met de behoudenis, met de redding. Op het moment dat de Heer Jezus hier binnenvalt en er voor hem geofferd wordt, is hij zelf dat offer. U kunt zeggen, dat woord offer vind ik niet zo direct terug, maar door de opmerkingen van Simeon kunt u dat heel eenvoudig meekrijgen. Gods heil, Gods behoudenis is in de Heer Jezus. En dit zijn bijzondere dingen. Hier begint de dienst van de Heer Jezus in de tempel. Want daar vond dit plaats. Daar is Simeon binnengekomen, die daar waarschijnlijk heel regelmatig kwam. En ook een profetes Anna, die iets later komt. Ook die is daar constant te vinden. Er zijn nog een paar mensen die weet hebben van dat heilsplan van Yahweh. En de rest, de grote rest, gaat eraan voorbij. En misschien is dat wel symptomatisch, misschien wel een beetje typisch voor vandaag. Net zo dat er maar weinig mensen nog iets zien van dat heilsplan van Jahwe, dat heilsplan van God. En de meeste mensen rennen daar, omdat het zo druk is, aan voorbij. Hier vindt u het. En ik vind het zo bijzonder dat de Heer Jezus hier eigenlijk gevrijwaard wordt om te sterven. Hij was de eerstgeboren, zou van God zijn. Hij had moeders. Nee, dat kan niet. Geen mens. Nee, ik weet het allemaal. Maar dat hij eigenlijk gevrijwaard wordt door die paar duiven, terwijl hij op hetzelfde moment het offer is. En Simeon heeft dit gezien. Maar ja, het wordt pijnlijk voor je. Want er gaat door jouw ziel een zwaard. Er gebeurt echt iets spectaculairs, iets bijzonders. En dat is wat hier dus voorgesteld wordt. En ik hoop van harte dat je dit meekrijgt en dat je dit ook meeneemt. En dat je daar misschien ook van gaat genieten. Omdat dit, meestal slaan we dit stukje niet over, want wordt in de prediking en de dienst in de kerk altijd wel genoemd van Simeon. Maar de inhoud ervan is mij vroeger nooit duidelijk geworden. Waarom? Wat gebeurt hier eigenlijk? En het is heel scherp, denk ik, om het zo te zeggen. Ik ga nog iets lezen uit Lucas 2, hetzelfde hoofdstuk. 41, zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. Ik ga dan niet alles lezen, want u kent die geschiedenis heel precies. Vers 46, en het gebeurde dat ze hem na 3 dagen in de tempel vonden. Terwijl hij te midden van de leraren zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. En alle die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en van zijn antwoorden. Vers 49, en hij zei tegen hen: waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En ze begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. Er zijn dus een paar jaar verstreken, we zijn dus 12 jaar verder, circa. Hij is in Nazareth naar de school geweest. Hij heeft daar de Sheol, ook de school van God, bezocht. Synagoge met onderwijs en alles wat daarbij hoort. Hij heeft uit de Torah de studies meegekregen die elke Joodse jongen, elk Joods meisje dus krijgt. En als u dit in Israël neerlegt, dan zeggen ze: oh, dat is bar mitzwa. Een 12-jarige, 13-jarige, dat is dus de leeftijd dat ze meetellen. Als een synagoge 9 orthodoxe joden heeft, dan gaat een dienst niet door. Maar dan moet er minimaal 10 zijn. Maar als een 12-jarige jongen bar mitzwa doet, dus zoon van de wet wordt, bar van zoon van de wet wordt, dus de wet kan begrijpen, de Torah kan dragen, de Torah kan tonen. Dat gebeurt ook bij zo'n bar mitzwa viering, dat hij met zo'n Torahrol rondloopt en daar ook uit voorleest, en ook uit de Tanach, ook uit de profeten iets voorleest, dan is het iemand die erbij hoort, die geteld wordt. 12 jaar. Waarom 10? Waarom halen ze dat bij elkaar, de Joden? Dat heb ik natuurlijk ook gevraagd vroeger toen ik voor het eerst in Jeruzalem kwam. Nou, dat is heel eenvoudig, zeggen ze daar. En dat was ook een toereikend antwoord voor mij. Dat komt omdat Abraham ooit gebeden heeft voor Sodom en Gomorra. In de tijd dat Lot daar was, dat het daar heel moeilijk was. En als er nu nog 50 zouden zijn, nou nee, zei de Heer, dan zal ik ze sparen. Die stad blijft overeind als er 50 rechtvaardigen. En 45, en 40, en 30, en 25. Als het er nu 10 zijn, dan zal ik de stad sparen. Zal ik Sodom en Gomorra sparen, omdat er 10 zijn. En toen stopte Abraham. Want die 10 waren er niet. Daar haalt de Joodse traditie vandaan: als er nog 10 zijn in de synagoge, dan spaart God. Dat vind ik ook mooi, dat vind ik op zich al prachtig. Daarom het minyan, die 10 die er nog zouden moeten zijn. En nu telde de Heer Jezus mee. Iedereen die ooit in Israël geweest is, heeft waarschijnlijk wel zo'n bar mitzwa viering meegekregen. Ofwel daar of op een andere locatie. Met heel veel spektakel. Met toeterende zussen. Met snoep delende vrouwen. En blijdschap. Ze zijn er blij mee. En vreugde is het. Een zoon van de wet. Hij telt mee. Je moet iedere keer weer die 10 hebben. Maar als je dan toch mee mag tellen om de stad te sparen of om de synagoge dienst te sparen, dan is dat iets apart. Dat gebeurt. De Heer Jezus is dus meegegaan. Nergens staat dat de Heer Jezus toen hij 13 was ook ging, of toen hij 14 was ook ging, of toen hij 18 was of 28 was. Daar weten we niks van. Laat het maar. Maar je mag veronderstellen dat dat vaker is gebeurd. Maar dat hoeft niet. Dit punt. Dit punt is in de tempel dat hij daar is en daar te midden van de schriftgeleerden is geweest om daar vragen te stellen, om daar te luisteren. Maar kennelijk hebben ze zich verbaasd over zijn antwoorden. Hij heeft dus niet alleen vragen gesteld, maar zij hebben vragen gesteld. En hij heeft een antwoord gegeven. 12 jaar. Natuurlijk, hij was onderwezen. Even technisch, een paar jaar in Nazareth. Maar hij was van Gods wegen onderwezen. Hij kende de schriften. Ik weet niet wat er toen door de Heer Jezus heen is gegaan, dat je als 12-jarige al doorkrijgt. Misschien is dit te cru. Wat een stelletje snubbers. Daar. En toen dat gezelschap weer terugging naar Nazareth, is hij erachter gebleven. Wist u dat niet, dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Ze hebben hem gezocht en hij is er nog 3 dagen blijven hangen. In die tempel, bij die schriftgeleerden. Ook, denk ik, om duidelijk te maken dat er nu iemand op aarde was die heel anders in elkaar stak, die van totaal andere kom af was en deze dingen kende en doorzag. Dat is de Heer Jezus. Hij heeft daar, toen hij 35 dagen oud was, kennis meegemaakt. En ook toen hij 12 jaar, 13 jaar was, weer kennis meegemaakt. Met de priesterdienst in die tijd. Malachi had inderdaad gezegd van, zou er nog wel kennis zijn? Zou er nog uit de mond van een priester te horen zijn hoe het in elkaar steekt en wat je moet doen en hoe het moet en wat het is? Normaal gesproken zou de priester antwoord moeten geven. In de tijd van een revival heb je een Ezra, priester, schriftgeleerde. Hij was en priester, zoon van Eleazar. En hij was een schriftgeleerde, bekwaam ook om anderen te leren, om te onderwijzen. En nu is hij daar, de Heer Jezus. Ik word er jaloers van. En ook een beetje teleurgesteld in mezelf, omdat ik toen ik 12 was eigenlijk van toeten of blazen wist. Wel een grote mond had dat wel, dat geloof ik. Mijn vader en moeder hebben me ook wel verteld. Maar van de Heer Jezus zelf wist ik niks. En van veel meer dingen wist ik niks. En als je langzaam maar zeker iets meer mag zien van, dat is geen eigenwijzigheid, dat is een genade van God. Maar als je iets meer mag zien van de geweldige dingen van de Heer Jezus, dan wordt het zo anders. En dan heb je soms het idee, nou, ik had toch beter moeten opletten vroeger. Of ik had beter moeten luisteren. Of ik had het misschien wat beter moeten navragen. Maar misschien werden we dom gehouden, ik weet het ook niet precies. Feit is dat hier de Heer Jezus ook weer in de tempel is en geconfronteerd wordt met de toenmalige priesterdienst die er toen was. Dan ga ik nog een stukje lezen uit Johannes 2... Johannes 2. Dan is de Heer Jezus weer wat ouder. Het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 2. Vers Daar vindt u ook de bruiloft in Cana, dat laat ik even los. Misschien bent u daar geweest en hebt u een flesje wijn meegenomen. En daar hebben ze u verteld dat dat uit die watervaten kwam. Daar. Nou, nee dus, maar goed. De herinnering is zoet. De wijn was ook mierenzoet. U voelt dus dat ik ook een flesje wijn gekocht heb daar. Maar het gaat me om vers 13 van Johannes 2. En het paascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem. Ik kom daar straks nog op terug. We gaan van hier waarschijnlijk naar Johannes 7. Maar hier is het paascha van de Joden. In Johannes 7 lezen we straks het feest van het Loofhuttefeest, het feest van de Joden. En dat is niet schriftuurlijk. Dat had niet zo moeten zijn. Want de Heere God had ooit ingezet dat er 7 gezette hoogtijden waren, eigenlijk letterlijk gezegd, hele bijzondere tijden, bijzondere dagen. We noemen dat feesten. Maar het waren feesten van de Heere. Zelfs niet voor de Heere, maar van hem. Feesten des Heeren, van de Heere. Gezette tijden waarin de Heere zei, en ik wil een feest hebben waar ik kan zijn wat van mij is, wat ook van mij uitgaat. En één van die feesten was hier het paascha. Maar het wordt hier het paascha van de Joden genoemd. Ik weet niet of je... Als ik het verschil neem met het woordje bruiloft, stel dat ons gevoel is bruiloft best een feest. Maar als het bruiloft van dato is, of van dato in Henny, dan is het betrokken op ons. Maar als het van de Heer Jezus is, dan krijgt het een heel andere kleur. En dat moet je ook een keer durven zeggen, het paascha van de Joden. Ja, nee. Ja, jawel, die gingen het wel vieren, maar zij waren niet de hoofdpersoon. Dat lag echt anders. Het accent lag compleet bij het paaslam. En bij alles wat met het paaslam ooit al in Egypte, maar wat in het paaslam te zien is. Maar hier, in de tijd dat de Heer Jezus dus begon met zijn dienstwerk, toen hij 30 was. Waarom 30? Nou, even tussendoor. Omdat priesterdienst altijd begint op het 30ste jaar. Waarom? Waarom moest Ezekiel wachten totdat hij 30 was? Waarom moest Jeremia wachten totdat hij 30 was? Waarom moest de Heer Jezus wachten totdat hij 30 was? Dat is geen toeval. Ook niet omdat hij nog niet volleerd was. Nou, bij Ezekiel had ik me dat nog kunnen indenken. En bij Jeremia ook. En bij Dato ook. Maar bij de Heer Jezus, toen hij 12 was, wist hij meer dan al die priesters in de stad. Dus dat volleerd zijn, dat gold niet voor hem. En toch heeft hij gewacht tot zijn 30ste. Waarom? Om een barmhartig en een getrouw hoge priester te kunnen zijn voor jou en voor mij, is ook hij heel precies op zijn 30ste begonnen. Tussen 12 en 30 ligt 18 jaar. In die 18 jaar heeft de Heer Jezus zijn vak geleerd. Hij was timmerman geworden. Ik weet niet of u dat ook kunt indenken. Dat greep mij altijd aan. Ik ben daar vaak geweest in die plek waar Jozef zijn timmermanswerkplaats zou hebben gehad. En ja, dat is indrukwekkend. Maar daar is de Heer Jezus bezig geweest. Ik heb wat in de handen gezeten vroeger. En ik weet ongeveer wat een klant doet en wat hij niet doet. En dat er hele aardige mensen bij zitten. Maar er zitten ook wel mensen bij die... Nou, laat ik maar niks zeggen. Die je beter voorbij kunt fietsen. En dat heeft heel mee te maken gehad. Die graaien alleen maar. Die willen nog meer voor hetzelfde geld of nog meer voor minder geld. En dat is altijd een conflict. En vroeger hadden we al in de commercie een fotootje of een tekeningetje van iemand die was helemaal uitgelubberd en dat hing in de winkel. En er stond onder, hij gaf altijd de hoogste korting. Er blijft dus niks over. de Heer Jezus is zo geweest. Hij heeft gewerkt. Hij weet ook echt wat een werkplaats is. En nu is hij 30. Met zijn dienstwerk begonnen, omdat de priesters op hun 30ste met hun dienstwerk begonnen. En hij gaat naar Jeruzalem. Vers 14. Hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten en de geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een geestel van touwen gemaakt had, dreef hij ze allen de tempel uit. Ook de schapen en de runderen en het geld van de wisselaars wierp hij op de grond. En de tafels keerde hij om en hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg, maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Volgens het Johannes-evangelie is de eerste handeling van de Heer Jezus, dus na zijn 12e, in Jeruzalem, in de tempel, opruiming. Niet seizoenopruiming, maar dat was heel rigoureus. Alles omver, alle tafelaars, de wisselaars die de duiven verkochten, alles. Eén grote marktboer. Marktplaats. En hij heeft het echt rigoureus gedaan, met een zweep van touw. En ja, dat spoort niet helemaal met dat lieflijke wat u hebt van de Heer Jezus. Want zijn woorden waren vriendelijk en zijn stem was altijd zoet. Maar dat was hier dus niet zo. Hij was behoorlijk fel, laat ik maar voorzichtig uitdrukken. En de Heer Jezus heeft dit gedaan. Toen was het huis van zijn vader een huis van koophandel. Hoeveel is er vandaag ingewisseld? Ik heb een paar keer contact gehad met een wisselaar daar. Zo'n mannetje loopt er al jaren. Als hij mij ziet, kent hij me nog, denk ik. Maar er is maar één die aan dat wisselen verdient. Dat is hij. En hij wil natuurlijk die euro's van dato hebben. En hij wil mijn shakers verkopen, maar zo weinig mogelijk, alstublieft. En dan zegt hij natuurlijk als goede Jood, ik geef u een goede prijs, dat roepen ze allemaal. Maar hoe dan? Als er dan gewisseld wordt, maar eventjes, is er niet ongelooflijk veel ingewisseld? Hebben we niet het meest mooie van de Heer Jezus ingeleverd en daar surrogaat voor teruggekregen? In de loop van de tijd. Je hoeft helemaal niet zo gek veel verbeelding te hebben om te kunnen zien dat dat echt gebeurd is. Ongelooflijk veel. En die offers, het is een koophandelspul geweest. Het is een marktplaats geweest. En u kunt 100 keer zeggen, ja, maar dan moesten toch dieren geofferd worden, dus er moest toch wat zijn. Klopt. Maar waar? Ik heb u wel eens verteld dat ik in Bethlehem kwam en daar een Palestijnse gids kreeg die ons verder ging begeleiden. En ik had er moeite mee, ik vond het maar niks dat onze eigen gids dat niet mocht doen en dat ik dat ook niet zelf had mocht doen. Dat moest allemaal anders. Ik had een beetje de P in, zoals dat heet. En die man is gekomen, die was ingehuurd door de grootste souvenirshop die daar in Bethlehem is. Dat was tevens de burgemeester van het zootje. En die bepaalde. Dus we kregen een Palestijnse bus, een Palestijnse gids. En we moesten lopend over de grens. En we moesten dus ons eigenlijk helemaal overgeven aan een nieuwe gids. En ik dacht, hoe wordt dat? En ik wilde zo graag naar de velden van Efrata. Daar zijn we ook geweest. En toen ik daar was en hem hoorde, toen heb ik gejankt als een kleine jongen. Ik was wel echt volwassen al lang hoor. Hij begon ongeveer zo van, weet u wel, als er per Pesach volgens Josephus Flavius, een hele bekende geschiedschrijver, als er volgens Josephus Flavius per Pesach, per paasfeest, 100.000 lammeren geslacht worden in Jeruzalem. Waar komen die lammeren vandaan? Nou, niemand gaf antwoord, ik ook niet, ik had geen idee. Komen allemaal uit Bethlehem. Probeer het maar eens. Vindt u het dan vreemd dat het lam van God uit Bethlehem kwam? Zijn woord. Het was een donderslag voor mij. Hoe kan een Palestijn zoiets moois zeggen? Dat had je nooit voor mogelijk gehouden. Maar het was wel waar. En al die offers die ooit in Jeruzalem gebracht zijn, kwamen voor het grootste deel uit Bethlehem. Die hebben continu zorg gedragen voor het offer. En daarom is de beste, mooiste boodschap ooit aan herders daar in Bethlehem velden gebracht. Dit is allemaal zijn insteek geweest. En dat was een hele indrukwekkende. De Heer Jezus is hier nu. En hij komt daar. En hij ziet wat er van geworden is. Dat het een inruilen is geweest. Het verruilen is geweest. Een beetje van dat. En we zitten in Nederland helemaal slecht met ons polderdenken. Misschien is het een politieke term, dat weet ik niet precies. Maar dat betekent gewoon dat je altijd door moet praten en tot een compromis moet komen. Nou, we hebben alleen maar compromissen gesloten. En we zijn armer geworden in plaats van rijker. We zijn het meeste kwijt. Dat is gewoon zo. En nu komt de Heer Jezus daar. Hij ziet dit. Hij is verbolgen. Hij kan het niet uitstaan. U zegt, dat is niet omdat hij in het vlees kwam. Maar hij is Yahweh zelf. En Yahweh zelf is een naijvere God. Hij is een jaloers God. Dat betekent niet iets negatiefs, jaloers. Maar hij kan het niet uitstaan dat in het huis van zijn vader alleen maar andere dingen zijn. En het niet meer om de vader gaat en niet meer om het offer gaat, maar het gaat om de commercie. Om te overleven of zo, of om er zelf beter van te worden. Dat is wat daar gebeurt. De Heer Jezus, in die tijd kijkt hij tegen het priesterschap, tegen dat hele tempelgebeuren aan. Dat is heel sterk. Ik vind het heel sterk. In het Johannes evangelie gaan iets verder. Johannes 7. Johannes 7, vers 1. En hierna trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde niet in Judea rondtrekken. Jeruzalem ligt in Judea, dus tempel ook. Omdat de Joden hem probeerden te doden. Dus toen al. En het feest van de Joden, daar heb je het weer. U herinnert zich dat nog? Niet het feest van de Heere, maar het feest van de Joden. Het Loofhuttefeest was aanstaande. Zijn broers zeiden tot hem, vertrek van hier en ga weg. En ga ook op weg naar Judea. Zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgen en streeft tegelijk zelf nadat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak u zelf dan openbaar aan de wereld. Want ook zijn die broers geloofden niet in hem. Jezus dan zei tegen hen, mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. De wereld kan u niet haten, maar mij haat ze, omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. En dan komt u die tekst tegen in vers 8. Gaat u naar dit feest? Ik ga nog niet naar dit feest. Want mijn tijd is nog niet vervuld. En nadat hij dit tot hen gezegd had, bleef hij in Galilea. En halverwege het feest gaat hij dan toch. Maar dat is niet een opgaan naar het feest. U weet, de Joden gingen 3 keer per jaar naar Jeruzalem. En dit was een feest van 7 dagen plus een bijzondere 8e dag. En dat is toen gebeurd. En nu gaat het erom dat de Heer Jezus dit Loofhuttefeest daar het feest van de Joden noemt. En hij zegt, daar kan ik niet zijn. Dat is niet mijn feest. Het is niet het feest van mijn vader. Het ging zo pas om het complex, hè? De tempel, het huis van mijn vader. Nu gaat het om het feest van de Heere. En daar is geen sprake van. Daar gaan alle mensen naartoe die ook niet geloofden. Zijn broers geloofden ook niet. Maar ze gaan wel mee met de optocht. Zoals ook toen hij 12 was al. Steeds hetzelfde. En nu is de Heer Jezus daar. En nu ga ik niet alles van Johannes 7 behandelen. Dat kan ik niet. Ja, dat kan ik wel, maar dan blijf ik echt hangen. Dan kom ik er nooit uit vanavond. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat dit een bijzondere ontwikkeling is. Dat Jezus halverwege toch gaat en daar dingen gaat zeggen in de rest van Johannes 7. Over levende wateren die uit je binnenste zullen vloeien. Dat zei hij van de geest die zij die in hem gingen geloven ontvangen zouden. Loofhuttenfeest. Als iets me geraakt heeft de voorbije week, anderhalve week, dan is het wel het Loofhuttenfeest. Soms bijt je je daar wat in vast. Wat gebeurde er op het Loofhuttenfeest? Nou, in de woestijn hebben ze het Loofhuttenfeest niet gevierd. Dat kon ook niet, want dan konden ze geen loofbomen vinden om loofhutten te maken. Loofhutten met een F, hè? Dus niet met een V, niet hutten om in te loven. Dat dacht ik vroeger een beetje, maar dat is allemaal simpel. Te simpel voor mij geweest zijn. Maar het zijn loofbomen. Dus met mooie takken. Van beekwilgen, van palmen en van nog wat andere takken. En die werden geplukt. Uit het bos gehaald. Of weet ik veel waar vandaan. En daar hebben ze hutten van gemaakt. Een soort tent van gemaakt. Loofhut. Maar niet om te loven, maar om in te wonen. Van loofbomen. En in die bomen. In die hutten hebben ze God gedankt. Maar die bomen die groeiden in het beloofde land. In de woestijn waren die bomen niet. Dat snapt iedereen wel. Maar nu ze in het beloofde land waren, mochten ze al wonend, 7 dagen wonend in zo'n hut, in zo'n loofhut, of in je tuintje, of op het dak, of op het tempelplein, of nou ja, waar dan ook, bij de synagoge. Overal kwamen die hutten en dan gingen ze in wonen 7 dagen lang om terug te denken aan wat de Heer had gedaan. Hoe hij hen had geleid, hoe hij hen had gespaard, hoe hij hen had gedragen, hoe hij hen in de zegen van het beloofde land had gebracht. En hoe ze nu van die zegen die ze hadden gekregen mochten nemen en daar een soort huis van mochten maken. En ze mochten zeggen, en nu Heer, nu mag u komen, want het is voor u bedoeld. We hebben die hut voor u gebouwd, maar nu kunt u bij ons komen. En de Heer Jezus zegt, nee, dit is niet mijn feest. Dit is niet mijn feest. Dit kan niet. Maar ze wilden hem doden. Ik ga niet op naar dit feest. Je kunt uiterlijk wel een feestje bouwen zonder de Heer. Maar als je echt een loofhuttenfeest wilt vieren, dan gaat het een feest voor hem worden. Hij zelf. En het bijzondere is dat ook christenen heel vaak meegaan. Ik ben er ook een aantal keren geweest in de tijd van het loofhuttenfeest in Israël. Ook wel onder de indruk. Ik heb ook wel een maaltijd gehad in een loofhut. En we hebben wel eens een paar diensten gehouden in een loofhut. Er kan van alles georganiseerd worden. En je hebt ook mooie loofhutten van landbouwplastic, van blauw en van groen. Nou ja, dat was er ook niet in de woestijn. Het kan alles, kan alle kanten opschieten. Maar dat is met alle dingen zo. Daar ook wel. Maar hou u nu eens bij dat u uit de zegeningen die de Heere u gegeven heeft, dus nou eens materiaal zou vinden om voor hem ruimte te maken. Ik zal het u voorlezen. Ik lees uit de Galatenbrief, hoofdstuk 5, vers 22. En als ik het lees, dan denk ik, oh ja, die ken ik. De vrucht van de geest is echte liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Negenvoudige vrucht van de geest. Heb je vaak over gehoord? Misschien. Hoop ik eigenlijk. Wat is uw zegen? Stel dat u zegt, ik ga uit de zegen die de Heer mij gegeven heeft, nu een loofhut bouwen. Zet hem even tussen aanhalingstekens. Een loofhut bouwen. En daar wil ik de Heer ook in toelaten en zeggen, nou, dit mag uw vreugde zijn. Dit mag uw feest zijn. Onze zegeningen zijn niet loofbomen. We zijn gezegend met geestelijke zegening in de hemelse gebeden. Geestelijke zegening. Hier hebben jullie ze. Geestelijke zegening. Wat is geestelijke zegening? Ja, dat we de Heer Jezus zullen zien, maar dat we karakterelementen, bijzondere aspecten van hemzelf hebben gekregen. Wat is het bijzondere? De eerste die genoemd is liefde. Waar hebben u liefde vandaan gekregen? God is liefde. De duivel niet. Dat is de mensenmoorder van de beginnen. Die is alleen maar hatelijk en elkaar hatend aan het doen. U bent, de Heilige Geest heeft Gods liefde in uw hart geplaatst. En nu mag u van die boom, van die liefdeboom, die God in uw hart geplaatst, een tak nemen. En daar mag u een loofwoord van maken. En van de blijdschapboom. Wie is onze blijdschap? Ja, de Heer is onze blijdschap. En van die blijdschapboom moet u een tak pakken en mag u een loofwoord maken. En ik ga ze alle negen maar weer langs. Vrede. Ja, hij is onze vrede. Vriendelijkheid. Zijn woorden waren vriendelijk. Zijn stem was altijd zoet. Zingen we, maar hij was vriendelijk. De Heer Jezus. Allemaal aspecten van de Heer Jezus. Nou, pluk daar dan eens een stok af, een tak af, en maak van deze 9 takken nu eens een soort hut, en ga daar eens in en zeg, Heer, kom alsjeblieft in mijn hutje. Kom, zoals een jongetje, ik zei dat onder het eten nog tegen Gert, omdat we naast elkaar zaten, ik had het over iemand die nou niet zo heel helder is in zijn hoofd, maar hele mooie dingen heeft. Heer Jezus, komt u ook op mijn feestje? Ben ik meer jarig? Hij zei tegen zijn paarden, moet u wel even een paar bakken water vol laten lopen, maar ik wil ook dat Heer Jezus dan even water verandert in mijn, zijn beleving. Ontroeren. Zijn vader is dichter. En heeft er een prachtig gedicht over geschreven. Ik zal het je maar besparen, want dan ga ik janken. Maar dit zijn van die schitterende dingen. En hij zei, als u nou op mijn feestje komt, ik kom straks ook op uw feestje. Maar ik denk dat het heel dicht bij de waarheid is. Dat het precies zo is. Maar waar houdt u dan uw feestje? Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Nou, misschien wel op het dak, misschien wel in mijn voortuintje. Het staat allemaal in de Bijbel, hè? Dus je mocht een loofhut bouwen in de voorhof van jezelf, of in de tuin, of op het plein van de straat, of in de synagoge. Deze avond, nou, ook wel zoiets, laten we nu samen zo'n plekje creëren, waar de vader en de zoon zich in verlustigen, waarvan ze zeggen, ja, dit bedoelen we. Dan hoort u de Heer Jezus zeggen, ik ga op naar dit feest. Daar wil ik graag zijn. En jij, wat bieden we dan aan? Nou, eigenlijk alleen maar dingen die hij zelf in ons heeft gestopt. In ons heeft bewerkt. Niet eens dingen van onszelf. We hebben dat helemaal niet van onszelf. We hebben geen liefde van onszelf. Eertijds waren wij volgens Titus 3 hatelijk en elkaar hatend. Nou, dat is niet zo'n mooie kwalificatie, maar het is wel Bijbels. Wat een prachtige loofhutte toestand. En de Heer Jezus zegt, weet je, dat bedoel ik nou. Daar, in die tijd, er werd een loofhuttefeest gevierd, maar het was het feest van de Joden. En de Heer Jezus, ze wilden hem er niet bij hebben. Ze trachten hem te doden. Ze wilden hem niet. En hij zei, daar kan ik niet naartoe gaan. Nou, de spanning is voelbaar. Dat is de Heer Jezus in de tijd. Kijken naar wat priesterdom en wat schriftgeleerden en wat leidinggevenden allemaal deden, aanreikten en verkeerd deden. Nou, dat is wat hierachter zit. De Heer Jezus heeft dan, en dat is ook nog hoofdstuk, dat is hoofdstuk 8. Eén klein stukje verder, hoofdstuk 8, Johannes 8, dat is een hele bekende. Jezus echter ging naar de Olijfberg, 's nachts, maar 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel, dus weer in de tempel, en al het volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën, daar heb je ze weer, brachten een vrouw die bij hem die op overspel betrapt was. Nou, ik laat verder los. U kent het verhaal. Zij vonden het kennelijk de moeite waard om hem een uitspraak te ontlokken. En ze hebben hem gevraagd wat zij daar moesten doen. En de Heer Jezus is gaan zitten en heeft in het zand geschreven. En u hebt zich net zo goed als ik afgevraagd, wat zou de Heer Jezus in het zand geschreven hebben? Nou, ik weet het. Ik wil het voor u opzoeken. Jeremia 17, vers 13 geloof ik. Jeremia 17, vers 13, daar stond het al. Jeremia 17, vers 13. Ja. Heere, hoop van Israël, allen die u verlaten zullen beschaamd worden. En wie zich van mij afkeren zullen in de aarde worden geschreven. Want ze hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Wat schreef de Heer Jezus daar in het zand? Hun namen. En daarom ging de oudste eerst weg. Die zag het staan. En daarna de anderen. Tot aan de jongste. Ze gingen allemaal weg. Ze hebben gevoeld. Daar is één die ons helemaal doorziet. Zij hebben nooit gehoord dat die vrouw goed gehandeld had. Dat is ook niet zo. Dat zegt de Heer Jezus ook niet tegen die vrouw. U hebt goed gedaan. Ga heen en zondig niet meer. Hier moet je mee stoppen. Dit kan niet. Maar waar zijn die belagers? Waar zijn die beschuldigers? Nou, nergens meer. Ze zijn allemaal weggelopen. Waarom? Omdat ze kennis maken met die ene. Wie is toch die man? Ik wil nog een keer dat woord gebruiken, omdat we dat zongen of hoorden zingen. Dit is zo bijzonder dat de Heer Jezus in die tijd in de tempel deze ontmaskeringen doet. En ik weet, dat heeft te maken met Israël. Dat heeft te maken met het getuigenis van God op aarde. Ze zijn hartstikke hoogmoedig. Ze denken dat ze overal alles beter weten en alles beter hebben. En alles over alles een orde moeten uitspreken. Maar dat is niet zo. Hoe lang zou de Heer Jezus dit vol kunnen houden? Ik wil ook niet. Ik heb nog een paar details, maar die laat ik even liggen. Ik wil dan met u even terug naar Lucas. Lucas 22. Lucas 22. Daar staat de Heer Jezus tenslotte voor de hoge priester. Voor de leider van de toenmalige priestergroep. Voor de man die in de tempel het voor het zeggen had. Vers 63. En de mannen die Jezus vasthielden, bespotten hem en sloegen hem. En nadat ze zijn gezicht bedekt hadden, sloegen ze hem in het gezicht en vroegen hem: profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En vele andere lasterlijke dingen zeiden zij tegen hem. En toen het dag geworden was, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen. Daar heb je ze over priesters. Priesterschap in die tijd. En schriftgeleerden. En leiders. En leidden hem in hun raadsvergadering. En ze zeiden: bent u de Christus? Zeg het ons. En hij zei tegen hen: als ik het u zeg, zult u het zeker niet geloven. En als ik een vraag zou stellen, zult u mij zeker niet antwoorden of mij loslaten. Van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht van God. En ze zeiden: allen, bent u dan de Zoon van God? En hij zei tegen hen: u zegt dat ik het ben. En zij zeiden: welk getuigenis hebben we nog nodig? Want we hebben het zelf uit zijn mond gehoord. En de hele menigte van hen stond op en leidde hem naar Pilatus. En ze begonnen hem te beschuldigen en zeiden: we hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt. En dat hij verbiedt belasting te betalen. En van zichzelf zegt aan het eind van het vers dat hij Christus de koning is. Toen vroeg Pilatus hem: u bent de koning van de Joden? Hij nu antwoordde hem en zei: u zegt het. Dat is een soort climax. Ik heb me het zo vaak afgevraagd. Dat de Heer Jezus, die alle macht had. En die voor die mensen en voor het volk Israël aan het kruis wilde sterven, maar ook voor jou en voor mij, dat hij zich zo liet behandelen. Hij die kwam om goed te doen, om het leven te geven. Maria stond erbij toen hij aan het kruis hing. Toen is een zwaard door haar ziel gegaan, zoals Simeon dat had gezegd. Toen heeft ze dat gezien. Maar de Heer Jezus zelf, gekomen om offer te zijn, om te boeten, om die schuld die wij nooit en nooit hadden kunnen betalen, om dat echt te vereffenen. En dat is de Heer Jezus. En nu zat hij daar oog in oog met een hoge priester. Dan moet je zelf koning der koningen zijn. En je staat voor de burgemeester van Twenterand. Ik noem maar even deze gemeente. Het heet Twenterand geloof ik hier. Maar ergens. En die heeft een grote mond. Terwijl je zelf boven alles bent. En je laat je door zo'n man hier ergens ringeloren. Of uitlachen. Of smadelijk behandelen. Of hij laat de paar agenten die hier nog zijn toe dat ze hem slaan. Dat ze hem bespuwen. Dat is allemaal gebeurd. Het is onvoorstelbaar wat de Heer Jezus heeft gedaan. Priesterschap in de tijd van de Heer Jezus. Kunt u zich voorstellen dat God zegt, en nu is het genoeg. Daarom zegt de Heer Jezus toen hij huilende zit op de Olijfberg. Lucas 19. En de stad zag, de tempel zag, uw huis worden u woest gelaten. Het begon al met, dit is niet meer het huis van mijn vader, dit is een huis van koophandel. Maar nu is het nog verder, het is uw huis. Het waren hun feesten, uw plekje, uw carrière, uw persoonlijkheid. Maar uw huis worden u woest gelaten. Er blijft geen steen op de andere. En toen hij gestorven is, heeft hij, Godzijdank, gebeden, vergader, vergeef het hun. Juist voor deze mensen, want ze weten niet wat ze doen. Ze hebben geen idee waar ze over praten. En u kijkt nu met mij naar die tijd dat daar de priester van God, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, staat voor een hoge priester die blaam op blaam stapelt. Als een minister in Nederland een verhaaltje vertelt dat hij ooit met Poetin heeft gepraat en dat blijkt onwaar te zijn, hij heeft dan woordjes geleend, niet eens correct geleend geloof ik, maar dan moet hij het veld ruimen. Dat is net gebeurd. En daar zegt een hoge priester dingen, akelige dingen van hem die alleen maar mooi is en alleen maar goed is en waar is en echt is. Die Heer Jezus staat daar. Ik weet niet hoe jij je dan zou gedragen als ze in je gezicht leugens etaleren en leugens op leugens stapelen. Je zou uit je vel willen springen, zo heet dat bij ons. Ik weet niet hoe dat gaat, maar dat is zo. Hoe dan? Heer Jezus, wie bent u toch? Wie is toch die man? Die hoofdmeneer, die hoofd van de soldaten die zei aan het kruis, en dat was de sleutel van dat liedje wat Wouter zong, deze man was werkelijk Gods zoon. Daar kom je uit. Dit is Yahweh zelf. Dit kan niemand anders zijn. Liefde en vergeving en zichzelf niet zoeken, niet aan zijn eigen belang denken, zichzelf willen overgeven, aan het kruis willen sterven, dat is Yahweh zelf. Dit is agape. Dit is de liefde van God zelf. In wezen. Schitterend is dit. Dit is de Heer Jezus. En je kunt geen schriller contrast bedenken dan de Heer Jezus die daar staat tegenover die hoge priester, die hem veroordeelt omdat hij niet goed heeft gepraat. Alsof het kleuterpraat van die hoge priester wel goed zou zijn geweest. Het prachtige van de priester, van onze echte enige priester. Wij hebben een hoge priester, de Heer Jezus. Wij hebben er een buitengewoon. Dat enorme contrast met wat er toen aan priesterschap geëtaleerd werd. Wat getoond werd, wat er zichtbaar was in die tempel. Nou, de Heer zegt op hem, nou is het gebeurd, weg, tempel weg. En die tempel is ook verwoest. En die is nooit meer opgebouwd. We hebben nog een westelijke steunmuur van die tempel. Dat noemen we de klaagmuur. Goed, ja, daar kun je nog klagen. Ja. Maar het is niet eens een muur van de tempel. Het is een muur die om een zandbult, een berg heen is gebouwd om de zaak niet te laten wegebben door waterstroom. Het is niet eens een muur van de tempel zelf. Het is een steunmuur van een gebied. Maar van de tempel zelf zijn nog ruïnes onderin. En er zijn islamitische heiligdommen voor in de plaats gekomen. Ik hoop dat het schrille ervan doordringt. De tempel was een koophandel geworden. En ze hebben een andere eigenaar gevonden. Die heeft het overgenomen. En die heeft daar dingen laten gebeuren. En nu staat op het gebouw, op die tempelplek, gewijd aan de God die geen zoon heeft. Dat staat op die rotskoepel. En kom daar niet aan. Want als je daar aankomt, is de hele Oosterse wereld in oorlog. Dat is vandaag. Dus het priesterschap van onze Heer Jezus in die tijd is schrijnend geweest. Ze hebben hem belaagd, verworpen, veroordeeld en in de handen van Pilatus overgeleverd om hem te doodbrengen, want dat mochten ze zelf niet doen. En zo is het, dat kent u allemaal, maar ik wil het gewoon bij elkaar brengen. Ik wil het zo graag helder krijgen dat u een keer ziet wat het voor de Heer Jezus is geweest om ja, juist daar in die tijd zo miskend, verguisd en verschopt te zijn. Uiteindelijk naar het kruis te gaan. En nou, dan willen we met die hoofdman zeggen, dat lied nog een keer, behaaldelijk, deze mens was Gods zoon. Dat heeft hij toen uitgeroepen. En terecht. Heer Jezus, u bent van God gekomen. Als Petrus de vraag krijgt, tot wie zullen jullie ook niet weggaan, heeft Petrus gezegd, maar u bent van God gekomen. We hebben geloofd en erkend dat u de heilige van God bent. Dat is een belijdenis, een erkenning, een hele mooie erkenning. De Heere zegene jou en mij bij het overwegen van deze dingen. En ik hoop dat u dit vasthoudt en dat het een rol gaat spelen met dit vormtje. Echt dit vormtje. En we zijn zo langzamerhand ook weer aan Palmpasen toe. En dan gaan we weer met een stok, met een broodje door Vroomse Hoop. Sorry hoor, ik ben een beetje kattig. Maar u doet maar. Het is goed. Ik snap het wel dat de kinderen dat graag willen. Dat begrijp ik wel. Ik ga ook niet het tegen in. Maar dat is het dus niet. Dit is meer dan zoiets. En dat moet dan in de plaats komen van. En dat is jammer. We moeten dit vasthouden. We moeten dit scherper zien van die ene hoge priester. En dan wil ik ophouden met nog wat te praten. En nog één ding opmerken. Die is misschien best moeilijk en ook best pittig. Dat de Heer Jezus geen zoon is van Jozef, dat wist u al. Jozef is uit de lijn van David. Staat in de Bijbel, Lucas 2, heel precies. En Matthäus, geslachtsregister. Maar hij stamt helemaal niet van Jozef af. En hij is helemaal geen zoon van Jozef. Door de Heilige Geest ingeplant in de baarmoeder van Maria. Maar Maria dan? Nou, u mag plussen en u mag gaan minnen en probeer het maar eens. U komt echt uit bij Elisabeth en bij Zacharias. Want die zijn beide uit het geslacht van Aaron. Allebei, dat staat erbij. Beide. Niet één kant, twee kanten. En dat is een nicht van Maria. Nou, ga nou eens noemen. Uit welke hoek zou Maria dan komen? U kunt maar één conclusie trekken en dat is uit de hoek van Aaron. Begrijpt u het een beetje? Hij is priester. Als er nu een vrouw, een Joodse vrouw, een zoontje krijgt, ook al is hij door een Nederlander verwekt, dan is dat vanwege die Joodse vrouw een Jood. Nog zo. Als u nu naar de Heer Jezus kijkt, dan zegt u, oh ja, hij is de zoon van David. Ja, dat wordt zo, omdat hij Melchizedek is en hij koning van de gerechtigheid wordt. Zonder vader of moeder, zonder vader of moeder of iets dergelijks hebben. Ik wil u geen puzzeltjes opgeven. En het gaat er niet om puzzeltjes, maar het gaat om dat u de compleetheid van de schrift gaat zien. De Heer Jezus, priester geworden naar de ordening van Melchizedek. Daarom staat dat zo prachtig in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 7. Schitterend is dat. Heel bijzonder. En dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Dat is die man die hier op aarde wilde wandelen en die dat werk aan het kruis wilde volbrengen. En die tegen mij wilde zeggen, als je vermoeid en belast bent daartoe, dan kom je maar bij mij. Ik ga je rust geven. Als je dat gedaan hebt, krijg je altijd vrede, altijd rust. Want hij heeft het gedaan. Dat geheim heeft veel meer diepgang als u ook nog bedenkt dat hij in die tussentijd zo moest wandelen, praten, handelen, te midden van een priesterschap die daar in die tijd de hele zaak overeind hield. Het functioneerde allemaal, de feesten gingen door, maar het had niks meer met de hemel te maken. Het had alleen maar met hemzelf te maken. Godsdienst kan ook zo vervlakken dat het niet meer om hem gaat, maar dat het om onszelf gaat. En dan bent u op hetzelfde niveau. En dan heb ik genoeg gezegd. Ik dank de Heer daarvoor. Vader, dank u wel dat we dit mochten delen met elkaar. En zo naar deze dingen mochten kijken. Zo naar de Heer Jezus mochten kijken. En zo dat geweldige werk van hem mochten zien. En we willen u danken dat we verlangen krijgen om voor hem ruimte te maken. Om hem in onze harten te nemen. En om hem in de gemeente waar we zijn ook het centrale thema te laten zijn, centrale punten geven. We willen wel een loofhut bouwen om hem te verwelkomen, om te zeggen, hier is een plekje waar u kunt zijn, zodat u kunt zeggen, na dat feest ga ik wel. En de Heer Jezus heeft gezegd, waar 2 of 3 in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden van hen. We willen u danken dat u dat zelfs op 1 enkele gelovige toepast, door te zeggen dat Christus is in u de hoop van de heerlijkheid. We willen u danken voor deze zegeningen, voor deze geweldige zegeningen. We prijzen uw grote naam en eren uw vader voor uw zoon die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon. We willen u danken dat we over die man mochten nadenken en over die man mochten horen zingen en over die man ook in onze gevoelens, in onze emoties iets mogen proeven. We willen u hartelijk danken dat u ons dat schenkt in de naam van onze Heer Jezus. Amen.